kerk heeft de volgende mededelingen voor u. Na de morgendienst is er zondagsschool. Na de middagdienst komt de jeugdvereniging plus 16 Benjamin bijeen. Woensdagmorgen 29 oktober is de maandelijkse bijeenkomst van de vrouwvereniging Martha, aanvang 10 uur in de zijzaal van de kerk. Vrijdagavond is er een reformatieherdenking in de Sionkerk, Rotterdam-Alexanderpolder. Daarin hopen u voor te gaan dominee G.W.S. Mulder, en daar hoop ik zelf ook te spreken, aanvang 19:30. Zaterdag 1 november wordt er geëvangeliseerd in de omgeving van de Lusthofstraat. Dit zo de Heere wil en we levend mogen. En bij Tahayut en Denisa Zakari is een zoon en broertje geboren en zij noemen hem Boas. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachte tot geslacht. Psalm 33 en daarvan het zesde vers. wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij het derde vers van Psalm 24. Die zal door 's Heren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Daarna openen Gods woord in het eerste Bijbelboek Genesis. En we gaan beginnen met lezen in hoofdstuk 11. Genesis 11, we lezen eerst het 10e vers. Daarna slaan we een stukje over. En dan gaan we verder met het 27e vers tot en met vers 32. En daarna nog een klein stukje in Genesis 12, namelijk de versen 1 tot en met 3. Dus de schriftlezing is Genesis 11, vers 10. En daarna lezen we verder in vers 27 en we lezen door tot hoofdstuk 12, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. lezen nu Genesis 11 vanaf vers 10. Dit zijn de geboorten van Sem. Sem was 100 jaar oud en gewon Arfaxad, 2 jaar na de vloed. En dan lezen we verder vanuit vers 27. En dit zijn de geboorten van Tera. Tera gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Tera in het land zijner geboorte in Ur der Chaldeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams huisvrouw was Sarai en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abram zijn zoon en Lot, Harans zoon, zijn zoonzoon. En Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham, en zijn togen met hen uit Ur der Chaldeeën, om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaar en Tera stierf te Haran. De Heere had nu tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking voor deze morgen, het woord van God dat tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, het eerste vers van Genesis 12. Tekst voor de prediking, Genesis 12, en daarvan het eerste vers. En daar lezen wij Gods woord als volgt. De Heere nu had tot Abram gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En we willen voorbeden doen voor Harry en Manda van der Wal, van wie gisteren een vader en schoonvader is overleden, namelijk de vader van Manda. We willen de Heer danken voor en met de kleine Livia Richardson, die nadat zij voor een virusinfectie in het ziekenhuis moest worden opgenomen, gisteren weer thuis mocht komen. En we willen de Heeren ook voor en met de familie Zakari danken voor de geboorte van een gezonde zoon en broertje. Laten wij de Heeren bidden om zijn zegen. Heeren, wat een wonder. U roept. U roept zondaren. U roept zondaren tot bekering en geloof. U roept zondaren om af te keren van de zonde en een zondige levenswijze. En u roept zondaren heen te keren tot u. En daarom is het weer zondag. Daarom zijn de deuren van uw huis weer open gegaan. En ligt uw woord weer voor ons open. En zijn wij samengekomen met onze kinderen, jongeren en ouderen. En mogen we thuis ook meeluisteren om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. En heren, dan weet u dat het ons voornemen is om vanuit uw heilig evangelie Abram te volgen. Datgene wat er in uw woord over hem geschreven staat. De vader van alle gelovigen, de vriend Gods. Die daar leefde in de zonde en ongerechtigheden, in het Ur der Chaldeeën. Maar Heere, u had hem lief. U had hem zo onuitsprekelijk lief, zelfs van eeuwigheid. En daarom bent u naar Ur der Chaldeeën gegaan. En toen het uur van het welbehagen was aangebroken, hebt u deze goddeloze zondaar getrokken onwederstandelijk getrokken. En nu mag hij juichen, al zo lang juichen, voor uw genadetroon in de hemel. En Heere, zo komt u deze morgen ook om uw stem te laten horen. En mogen we een begin gaan maken met dit onderwijs, opdat dit onderwijs ook voor ons persoonlijk gezegend zou mogen worden. En Heere, dan kent u ons hart en leven. U weet waarin wij verstrikt zitten. U weet waarin wij vastzitten. U weet waaruit wij bekeerd moeten worden. U kent degenen die nog onbekeerd zijn, die net als Abraham in de duisternissen wandelt en geen licht heeft. Wel meent te hebben, maar het niet heeft. Zou u ze vanmorgen op willen zoeken, Heere? En als u tot Abraham sprak, ga uit, dan wil u dat ook vanmorgen prediken tot zondaren die nog steeds onbekeerd zijn. Ga uit! Maar Heer, het zou ook zomaar kunnen zijn dat wij na ontvangen genade weer in strikken en in duisternissen en in zonden gevangen zijn. En dat er bij wijze van spreken opnieuw bekering plaatsvindt. Ga uit de zonde, uit de strikken, uit de banden waarin je bekneld ligt. Zou u zo het woord willen zegenen, Heer? En zou u vanmorgen zelf willen komen en uzelven willen openbaren als die God der Goden, die zondaren trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Heer, u kent ons toch? U weet ook degene die u vrezen. U weet ook hoe ze vanmorgen naar uw huis gekomen zijn of thuis mee mogen luisteren. Zou u ze willen gedenken, Heer? Want ook uw kinderen zijn elke keer weer afhankelijk van het onderwijs. En als het vanmorgen in het bijzonder gaat over het begin van het geestelijke leven, dat ook uw kinderen weer eens teruggeleid mogen worden en zich verwonderen mogen uit welke grote nood en dood u ze verlost hebt. Heren, dat ze hun afkomst toch nooit zouden vergeten, want dat maakt het wonder zo groot. Waar genade valt, daar valt ze zo eeuwig vrij. En Heere, niet één mens heeft het verdiend dat u hem zou opzoeken of haar zou opzoeken om te trekken, om te roepen, om te bekeren. Wat hebben we toch gedaan, Heere, om tegen u te zondigen, ook in de afgelopen week weer. Vergeef het toch. Er ligt aan onze kant zoveel reden dat u ons voorbij zou moeten gaan. En nochtans komt u deze dag weer met uw woord, met uzelf, als de God der heerlijkheid. O, openbaar uzelf dan en geef uw knecht woorden om te spreken in overeenstemming met uw woord, met het tekstwoord dat voor ons open ligt. Geef, Heere, dat alles met orde, met stichting mag geschieden. Gedenk allen die een taak hebben in de eredienst. Op wat voor manier dan ook, we zijn altijd weer afhankelijk van u. En helpt u ons, Heere. En geef dat we samen mogen ervaren, ja, opnieuw mogen ervaren, dat u in ons midden wil zijn als één die dient. U hebt het zelf gezegd, Heere, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. En we mogen toch geloven dat het er meer zijn dan twee of drie. Daar wil ik in het midden zijn. O, kom dan, dat gij de hemelen scheurde en nederdaalde met de krachtige werking van uw Heilige Geest. We mogen elkaar opdragen met allerlei zorgen en noden die er zijn. Opnieuw is er rouw en verdriet gekomen, Heren, in het gezin, in de familiekring van Harry en Manda van de Wal. Heren, een geliefde vader, een schoonvader en grootvader hebt u uit dit leven weggenomen. De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Regelmatig moest hij naar het ziekenhuis, totdat het uw tijd was. En dat u hem wegnam uit dit leven, uit de familiekring. U weet welke plaats hij daar had. Wilt u hen gedenken, Heren? Zijn vrouw, de kinderen, de kleinkinderen, ook als de gang naar het graf gemaakt moet worden. En laat te midden van de droefheid, te midden van de dood, uw levend woord mogen spreken tot vertroosting, tot versterking, Heren. En dat dit ook mag leiden tot nieuw leven, tot waarachtige bekering binnen de kring van de familie. Ja, Heere, de dood wenkt ieder uur. En als we dit ook deze morgen weer aan u voorleggen met deze bedroefde familie, is het tegelijkertijd een roepstem voor ons allen. Ook wij moeten sterven. We zijn broze mensen, Heere. We zijn vergankelijk. Er kan zomaar iets zijn, u weet het. Ook in ons midden zijn er die daarvan weten. Zo plotseling ongedacht. En dat kan zoveel met ons doen, Heere. Maar wat een wonder als we dan juist in die wegen mogen beoefenen wat uw woord zegt. Werpt al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor u. U hebt dat ook willen betonen aan de kleine Livia. Ze raakte geïnfecteerd met een virus, kreeg het benauwd, had zuurstof nodig en medicijnen nodig. En dit kleine jonge leven moest naar het ziekenhuis. Maar u hebt over haar willen waken. Ook over haar broertje Levien, die weliswaar ook ziek werd, maar nog niet naar het ziekenhuis hoefde. Heren, u hebt deze tweeling nog willen gedenken. En zich over dit gezin en de ouders willen ontfermen. Heren, dat de ware dankbaarheid ook in het hart mag zijn. Heren, dat ook in deze kinderen het nieuwe leven geschonken mag worden door de werking van de Heilige Geest. Heren, wil u ook hartelijk danken voor de familie Zakari. En dat u een gezonde zoon hebt gegeven. En dat Jonathan een broertje mocht ontvangen met de naam Boas. Heer, u hebt het wel gemaakt. U hebt de moeder kracht gegeven om het kind ter wereld te brengen. Al ging het niet gemakkelijk en duurde het zo lang. Maar u hebt leven gegeven en leven gespaard. Heer, dat is een wonder van uw genade. Zou u dan uw vleugelen over dit gezin willen uitbreiden? En dat ook dit kind, de kleine Boas, opgevoed mag worden in de vrees des Heren. Ja, dat hij op die Boas mag gelijken die wij in de Bijbel tegenkomen. Die wij kennen als een man die de Heren mocht vrezen. Wat zou dat groot zijn, Heren? Zou u zo onze dankzegging en onze voorbeden willen overnemen, o biddende en dankende hoge priester aan de rechterhand van uw Vader? Zou u het willen zuiveren van al het menselijke en het zondige? En zou u onze gebeden en dankzeggingen, Heer Jezus Christus, willen brengen voor het aangezicht van uw Vader, waarvan u gezegd heeft dat hij u altijd hoort? O Vader van onze Heer Jezus Christus, zoudt u dan uit genade om zijnentwil onze gebeden willen horen en verhoren. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. De dienst der offeranden zal plaatsvinden en u mag uw gaven geven aan de Heere en zijn dienst. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de bijzondere noden en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 74, de versen 17, 18 en 19. Psalm 74, vers 17, 18 en 19. na het amen van de prediking zingen wij Psalm 19, het vierde vers. Des Heren werd nochtans, en daar wordt het hele woord van God mee bedoeld. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakte glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wat er verder volgt, Psalm 19, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie kent Abraham niet? Het is een van de meest bekende kinderen van God die we in de Bijbel tegenkomen. Maar deze Abraham die wordt in de Bijbel op twee manieren heel bijzonder getypeerd. Je zou kunnen zeggen, het heeft de Heilige Geest goed gedacht om deze Abraham twee bijzondere titels te geven. En de eerste titel die wij in de schriften tegenkomen van Abraham, en ik heb het in het gebed al genoemd, dat is de vader aller gelovigen. En de tweede titel die we tegenkomen van Abraham is de vriend Gods. Wat wordt er eigenlijk met deze twee uitdrukkingen bedoeld? Nou, vanwege het geloofsleven dat bij Abraham door genade openbaar mocht komen, wordt hij de vader van alle gelovigen genoemd. En dan kom ik vanmorgen maar gelijk maar met een vraag zo aan het begin van de serie over Abraham. Is hij je vader? Zeg gemeente, is Abraham je vader? Mag je door genade behoren tot het geestelijke zaad van Abraham? Luister eens wat het woord van God daar zelf over zegt. Galaten 3 vers 7. Daar zegt Paulus, zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn? Wat wil dat zeggen? Nou, verderop in Galaten 3, dan maakt Paulus dat wel duidelijk. En hij zegt verder, en indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenissen erfgenamen. Zou je zo een kind van Abraham willen zijn? En dan die tweede uitdrukking, die tweede titel, jongens en meisjes, die Abraham mag dragen. Hij was de vriend van God. Waarom wordt Abraham zo genoemd in de Bijbel? Dat heeft alles te maken met zijn tere omgang met de Heere. En al staat het niet letterlijk van Abraham in de Bijbel, maar ook vanaf het moment dat hij tot bekering kwam, zou je van Abraham net als van Noach en Henoch kunnen zeggen, hij wandelde met God. En steeds weer heeft hij het ervaren, wat de dichter van Psalm 103 zegt, hij, die grote God, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Wat zalig zeg, als je door genade een vriend van God, ja een vriend van de Heer Jezus geworden bent. Dat bedoel ik echt eerbiedig en niet goedkoop. Trouwens, de grond daarvoor vind ik in de schrift zelf. Want luister eens wat de Heer Jezus eens tegen zijn discipelen heeft gezegd. Ik heet u niet meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Dan laat ik het nou eens zo zeggen. Als je wil weten hoe God over je denkt, en ik spreek in het bijzonder even Gods kinderen aan, laat ik het nog teerder zeggen, kind van God in ons midden. Als je wil weten hoe de Vader over je denkt, moet je dicht bij de Heer Jezus zijn. Want die heeft het van de Vader gehoord, en die gaat met zijn volk om als met zijn vrienden. En zo was het ook met Abraham. O, dat we dan zo de komende tijd eens biddend zouden luisteren naar dat geloofsleven wat de Heilige Geest werkte in het hart van Abraham, de vader aller gelovigen, de vriend Gods. opdat ook door deze prediking het meer en meer in de gemeente openbaar mag komen, wat David zong in Psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En dat wordt werkelijkheid als de Heere komt en hij gaat je roepen uit de duisternis van je zondagsbestaan en gaat overbrengen in dat heerlijke rijk van Gods licht, van Gods wonderbaarlijk licht. En we zullen vanmorgen gaan horen dat dat noodzakelijk was, wilde Abraham ooit een vader alle gelovigen en ooit een vriend Gods kunnen worden. En daarom staan wij vanmorgen eerst maar eens stil bij zijn roeping. En we schrijven als thema boven de prediking: Abraham door de Heere geroepen. Abraham door de Heere geroepen. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij zijn bevoorrecht voorgeslacht. In de tweede plaats bij zijn heidense leefwereld waarin hij geboren en opgroeide. En tenslotte bij zijn genadige roeping. Abraham door de Heere geroepen, zijn bevoorrecht voorgeslacht, zijn heidense leefwereld en zijn genadige roeping. Vroeger als kind dacht ik altijd dat de geschiedenis van Abraham begon in Genesis 12... Maar ik ben er inmiddels wel achter dat dat niet waar is. We komen ook in hoofdstuk 11 al de naam van Abraham tegen. En daar wordt zijn naam genoemd in het kader van zijn voorgeslacht. Het voorgeslacht dat begonnen is, dat niet begonnen is, maar dat hier in de schrift begint bij Sem, een van de kinderen van Noach. Het gaat hier dus om het voorgeslacht na de zondvloed. En daarom hebben wij ook dat tiende vers van Genesis 11 even erbij gelezen. Dit zijn de geboorten van Sem. En daar heb je het weer. Dat zijn nou eens weer van die zinnetjes, van die woorden. Je leest er gauw overheen, want je weet het wel. Er komt een heel geslachtsregister. Valt niet mee om al die namen uit te spreken. Maar alleen al dat ene woordje, geboorten. Dat is een diep woord. In het Hebreeuws staat het woord toledood. En weet u wat dat eigenlijk zegt? De Heere maakt geschiedenis. Die geboorte, dat wil zeggen, daar hoor je achter dat woordje toledood, als het ware de drang van God om voor te gaan in de geschiedenis naar dat grote einddoel dat God steeds voor ogen heeft. Sta er maar eens een ogenblik bij stil, zo kort na de zondvloed. Dit zijn de geboorten, de voortgang, het voortstuwen van Gods raad, van Gods welbehagen. Dat zit in dat woordje geboorten. Dit zijn de geboorten van Sem. En wat lezen we dan van Sem? Noach, de vader van Sem, die heeft door de geest geleid een heel rijke profetie over Sem en zijn nageslacht mogen uitspreken. Hij heeft namelijk gezegd: gezegend zij de Heere, de God van Sem. Ja, en daar moeten we ook even bij stilstaan om te laten zien uit wat voor geslacht Abraham voortgekomen is. Want wat zei Noach eigenlijk met deze woorden? Gezegend zij de Heere, de God van Sem. Moeten we even gaan graven in deze woorden. En dan zet ik een streepje onder die naam Sem. Wat betekent dat? Sem betekent letterlijk uit het Hebreeuws naam. Dus eigenlijk zei Noach: gezegend zij de Heere, de God van naam. Welke naam? De naam Heere. Jehovah. Die trouwe verbondsgod. Met die naam openbaart de Heere zich als een belovend God, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. En waarom, gemeente, openbaart de Heere zich zo? Waarom is zijn naam zo? Waarom laat hij niet varen wat zijn hand begon? Omdat zijn beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. En dan komen we bij de diepte van de naam Sem. In die naam Sem, gemeente, ligt ten diepste de naam Jezus opgesloten. Die ene naam onder de hemel gegeven door de Heere zelf, waardoor er redding is van uw en jouw schuldige ziel. In die naam Sem ligt de zaligmaker opgesloten. Want Jezus zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En nu heeft God vanwege eeuwige liefde dat geslacht van Sem verkoren boven alle andere geslachten in deze wereld. Want deze Sem zal de stamvader zijn van de Heer Jezus Christus, die mens zal worden. En uit dat geslacht is ook Abraham voortgekomen. Het is de heilige linie uit Noach via Sem, uiteindelijk via Abraham, tot in de volheid van de tijd uit Jozef en Maria. Begrijpt u de diepten van het woordje geboorten, de tolik dood, de Heer drijft voort naar die grote dag. En daarom is het ook zo verwonderlijk dat we datzelfde woord ook weer tegenkomen in vers 27. Dit zijn de geboorten, de tolidood van Tera. En Tera gewon Abram, Nahor en Haran. Tera, een verre nakomeling van Sem, kreeg 3 zonen. Opvallend, de jongste wordt als eerste genoemd, Abram. Vanwege die geboorten, vanwege het heen gaan naar die dag. Ja, het is nog wel geen adventstijd, maar je zou het bijna een adventswoord kunnen noemen. De volheid van de tijd gaat komen in en door Abraham heen. Ja, Abraham wordt als eerste genoemd. Dat laat ons de verkiezende liefde zien van God. Abraham kon terugkijken op een zeer bevoorrecht voorgeslacht. Het heilige geslacht waaruit Christus wilde voortkomen, maar ook een heilig geslacht waarin de Heere rijk gewerkt heeft en vele kinderen van God ontstaan zijn. Ja, dat is echt een voorrecht, gemeente. Als je mag weten dat de Heere in je voorgeslacht heeft gewerkt. Oh nee, dan weet u het wel. Dan is het geloof van je godvrezende oma en de tere levenswandel van je godvrezende vader geen grond voor je eigen behoud. Nee, genade is geen erfgoed zoals een bekende uitdrukking zegt. Er moet een persoonlijk, een o zo persoonlijk wonder in je leven gebeuren. Waarom? Ja, dan kom ik weer bij die inktzwarte bladzijden uit ons leven. We zijn in zonden ontvangen en geboren, hè. En dat is niet zo best. We liggen verloren. We gaan niet verloren. We liggen al lang verloren. En heeft de Heer je daar nu aan ontdekt? Heb je wel eens naast David je knieën gebogen? En heb je met een wenend hart tegen de Heere gezegd, Heere, ik heb heel veel zonden gedaan in mijn leven. Grote zonden en kleine zonden. Maar het is niet dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. en mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Maar juist voor mensen die daaraan ontdekt zijn en dieper ontdekt worden, wordt genade zo'n wonder, want waar genade valt, daar valt ze zo eeuwig vrij. Dat laat niet weg. Daardoor Gods goedheid, de Heere zo dikwijls wel werkt in de lijn der geslachten. En daarom is het zo'n voorrecht als je terug mag blikken op je voorgeslacht en je mag wat weten van je voorgeslacht. Ja, je mag ook weten dat de Heere zich niet onbetuigd gelaten heeft in je voorgeslacht. En dat die Heere, de God van het verleden, ook de God van het heden wil zijn, die trouw houdt van geslachten tot geslachten. En wist u wel dat je daar ook een zaak van gebed, dat ook een zaak van het gebed mag zijn? Dat je daarmee met Gods daden uit je voorgeslacht ook tot de Heere mag gaan, omdat er bij de Heere een gedenkboek is, zul je dat nooit vergeten? En daarom mag je je knieën buigen en dan mag je zeggen, o Heere, nou heb ik een godvrezende oma. En ik mag weten dat mijn vader bekeerd is. Ik heb ook van mijn ouders en mijn grootouders gehoord dat u in het voorgeslacht zo rijk gewerkt heeft. En dat er velen tot bekering mochten komen. Maar ik heb het niet, Heere. Ik ben onbekeerd, maar zoudt u mij ook willen bekeren? Datgene wat u in mijn voorgeslacht gedaan hebt, dat kan ik niet missen, Heere. O, het zou verdiend zijn als u mij zou overslaan. Wel mijn vader, wel mijn grootvader en mijn kind misschien. Maar als u mij zou overslaan, Heere, dan bent u recht in al uw weg en werk. Maar doe dat alstublieft toch niet, o Heere. Maar zou u ook mij genadig willen zijn? Bekeer mij toch, zo zal ik bekeerd zijn, want wat mijn voorgeslacht nodig had, kan ik niet missen, o God. Zo mag je ook tot de Heere gaan. Je zou kunnen zeggen, je mag eigenlijk met twee dingen tot de Heere gaan. Ja, allereerst met zijn woord, om je vinger te leggen bij het woord. Heer, hier staat het toch. Maar je mag de Heer ook aangrijpen op zijn wonderlijke daden die hij in het verleden gedaan heeft in je voorgeslacht. Dat mag je aangrijpen om de Heer voor te houden en pleit dan maar op zijn eer, op zijn naam, op zijn werk, op zijn verbond. Want al wat hij werkt zal juichen tot zijn eer. Ja, en zo had Abraham ook mogen bidden. Terugziende op het werk wat de Heer in zijn voorgeslacht gedaan heeft. Maar ach, dat deed Abraham niet. Waarom niet? Nou, dan moeten we eens gaan opletten in welke tijd hij geboren werd. En in welke omstandigheden hij geboren werd. En uit wat voor gezin hij voortgekomen is. Wat was er nog te vinden in zijn familiekring van die rijke woorden die Noach over Sem heeft mogen uitspreken? Ik kom wat anders tegen in de Heilige Schrift. Bijna aan het einde van het boek Jozua. Als Jozua afscheid gaat nemen van het volk, dan wijst hij op het begin van het volk Israël. En wat zegt hij dan in Jozua 24 vers 2? Die Tera, die vader van Abraham, heeft andere goden gediend. Tussen die aangrijpende zondvloed en de roeping van Abraham ligt een zeer zwarte geschiedenis. Het ontstaan van het heidendom, waar de Heere niet meer werd gediend zoals het zou moeten. En in zulke omstandigheden werd Abraham geboren. Hij werd geboren in een gezinnetje waar de afgoden werden gediend. Maar was er dan helemaal niets meer over van die God van Noach, die God van Sem, die God van zijn voorgeslacht? Jawel, jawel, toch wel. Nee, niet meer zoals in de dagen van Sem. Maar er waren nog wel wat sporen overgebleven, juist in dat geslacht. Enige kennis van die ware God, die God van Sem. Maar die kennis van God, van die ware God, was helemaal vergiftigd, helemaal bezoedeld met allerlei heidense gewoonten en rituelen. Er staat vanuit die tijd in de Bijbel nog maar één familie beschreven, waar de sporen van de ware godsdienst aanwezig waren. Dat waren de nakomelingen van de achterkleinzoon van Sem. En die heette Heber. En jongens en meisjes, die naam Heber, daar komt nou het woordje Hebreeën vandaan. De nakomelingen van Heber heten de Hebreeën. En ja, daar hoorde Abraham ook bij. Want in Genesis 14 vers 13 wordt hij Abraham de Hebreeër genoemd. Nu, binnen deze familie van de Hebreeën was nog wel die naam van die ware God bekend. We kunnen het al opmaken uit de roeping van Abraham. Als hij geroepen wordt, daar kom ik zo dadelijk nog even op terug, is het voor hem geen vraag wie de persoon is die hem roept. Blijkbaar weet hij uit dat ver verleden nog van die naam van die God van Sem. Hij vraagt niet zoals Saulus van Tarse: Heere, wie zijt gij? Hij begrijpt gelijk dat het die God van Sem is. En trouwens, en dan maak ik even een sprongetje in de toekomst, we hopen daar later nog op terug te komen. Als Abraham een vrouw gaat zoeken voor zijn zoon Isaac, dan moet zijn knecht Eliezer terug naar waar hij vandaan komt. Naar zijn land, zijn maarschap. En u weet wel wie daar woont, Laban met die twee dochters, Lea en Rachel. En als dan de knecht van Abraham bij Laban aankomt, wat zegt Laban dan nota bene? Komt in, gij gezegende des Heren. Ziet u wel, daar, al was het duister, was die naam van die God van Sem toch nog wel bekend. Maar het was heel klein geworden, heel smal, en de heidense afgoderij overschaduwd. We zien dat trouwens ook nog in het gezin van Laban terug. Was het niet Rachel, zijn dochter, die allerlei terafims in haar tent had? Daar heb je het nog. De invloeden van die heidense wereld. Nee, er was niet veel meer over. Bijna niets meer dan alleen het bekend zijn van de naam van Sem. Toen later, eeuwen later, Abraham werd geboren. Ja, zo kan het gaan. Dat er zoveel afgoderij en eigenwillige godsdienst komt en samengaat met de ware godsdienst, dat langzaam maar zeker de ware godsdienst gaat verdwijnen. Gemeente, wees eens eerlijk. Wat blijft er over van een mensenkind, van een gemeente, van een omgeving, van een familie, als het geestelijke leven gaat ontbreken? Als dat echte geloofsleven er niet meer is, dan hou je alleen maar vormendienst over. Een beetje buitenkant, een beetje godsdienst. Maar van binnen is het leeg. En wat leeg is, is op de duur zinloos. En toch blijft een mens in zichzelf een godsdienstig mens en probeert hij altijd wat op te zoeken om die leegte te vervullen. Want ja, die godsdienstige religieuze gevoelens en begeerten moeten ergens wel bevredigd worden. En wat zien we om ons heen? Dat de een het zoekt in een hele oppervlakkige, goedkope godsdienst. En weer een ander die duikt in de wereldse godsdienst. En weer een ander krijgt interesse in de valse godsdienst. Om steeds verder los te komen van de ware godsdienst. Zodat die uiteindelijk gaat verdwijnen. Kijk, in zo'n soort toestand werd nu Abraham geboren. En groeide hij op. Een heidense leefwereld. Waar nog enige sporen van de ware godsdienst overgebleven waren. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn heidense leefwereld, want daar wil ik wat dieper op ingaan. We gaan even terug naar de zondvloed. Toen die voorbij was, toen is er uit dat gezin van Noach een nieuwe mensheid ontstaan. En uit die drie zonen van Noach zijn de wereldvolkeren voortgekomen. En die volkeren die gingen de aarde bewonen. Aan het einde van Genesis 10 kunnen we lezen dat de volkeren zich verdeelden. Overkwamen mensen te wonen. Het was nog de tijd, jongens en meisjes, dat al die mensen dezelfde taal spraken. Dus als bijvoorbeeld iemand uit het geslacht van Gam, iemand uit het geslacht van Jafet of Sem ontmoeten, konden ze zo met elkaar communiceren, want er was nog maar één taal. Nee, we weten dat dat zo niet gebleven is. Er is een spraakverwarring gekomen met de torenbouw van Babel. En die torenbouw laat al precies zien hoe het met de mens gegaan is na die aangrijpende zondvloed. De mens wilde niet meer leven naar Gods wil. De mensheid wilde de afhankelijkheid van God niet. En die torenbouw, die grote toren van waar je het opperste in de hemel moest reiken, werd het centrum van de samenleving. Iedereen moest daarop gericht zijn en vanuit die toren werd alles wel geregeld, zo dacht men. Ja, die toren zou ergens ook wel weer een band met elkaar moeten geven, maar absoluut moest er geen band met God meer zijn. Toen met die torenbouw van Babel kwam eigenlijk al openbaar wat David later heeft verwoord in Psalm 2. De koning der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen hun gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verbreken en laat ons hun touwen van ons werpen. Maar toen greep God in en hij verwarde de taal. En toen konden ze opeens niet meer met elkaar praten. En ze hadden echt niet heel snel een cursus, een taal kunnen doen of zo. Ze begrepen elkaar echt niet meer. En op deze wijze verstrooide de Heer de mensen naar alle kanten. Maar zo is er ook een familie, verre nazaten van Sem, terechtgekomen in Ur der Chaldeeën. Waar Abraham geboren werd. Waar lag dat? Ur der Chaldeeën. Ja, er zijn verschillende meningen over, maar ik blijf maar weer dicht bij de schrift. En dan kunnen we er wel achter komen waar dat gebied gelegen heeft, eigenlijk op een aangrijpende plek. Ur der Chaldeeën wordt verbonden met twee andere namen. Paddan Aram en Mesopotamië. En waar lag dit gebied? Buiten het land Kanaan, in het noordoosten van Kanaan. Weet u waar het vlak naast lag? De Hof van Ede. Nee, het was de Hof van Ede niet, maar het lag er vlak naast. Een gebied waarvan de schrift zoveel moois zegt. De Hof van Ede, die de Heere God aan de mens gegeven heeft, waar de mens wandelde met God en waar Gods stem ruiste en ziet Het is zeer goed. En in de nabijheid van die hof lag Udda Galdea, buiten het paradijs. En dat kwam geestelijk openbaar ook, toen dat volgeslacht van Abraham zich daar vestigde. Een volgeslacht dat steeds meer en meer openbaar kwam als de mens die diep gevallen is in de zonde. Wie in Ur der Chaldeeën geboren werd en opgroeide, leefde echt in een puur heidense zondige leefwereld. Inderdaad, met op de achtergrond nog wat van die kleine spoortjes waar bijna niemand wat mee deed, over die God van Sem. Ja, wat was dat eigenlijk voor een leefwereld? Daar werden heidense goden gediend. Tera, zo zegt de ongewijde geschiedenis, de vader van Abraham, had een eigen tempel in Udda Galdea. Daar was hij priester. Dan kun je wel voorstellen in wat voor context Abraham opgroeide. Wat waren dan de goden die zij dienden? Dat waren de natuurgoden. En dan zie je dat de God van Sem ergens nog wel leefde onder die mensen, maar zo verduisterd, zo verbasterd. Nee, ze geloofden niet meer dat die God in de hemel woonde. Maar die God, ja, die God van vroeger, die leeft in de natuur. Die bevindt zich in de zon, in de maan, in de sterren. En als de regen neerdaalde, was de God in die regen, in de donder, als het onweerde. Ja, men dacht dat je in de dingen van de natuur kon aflezen wat de wil van God was. Vandaar dat we later ook uitdrukkingen tegenkomen op vogelgeschrei acht geven, luisteren naar vogelgeluiden, want ja, God is in die vogel. Dus als die vogel een bepaald geluid geeft, betekent dat of iets positiefs of iets negatiefs. En de sterren waren heel belangrijk. Daar moest je altijd naar kijken. Later komt de Heer erop terug, hè. Wat moet dat voor Abraham geweest zijn dat hij juist de sterren gaat gebruiken als een bewijs dat hij zijn belofte gaat vervullen? Ze dachten ook dat je aan de hand van een lever die je uit een dier kon halen de toekomst kon voorspellen. Ja, dat was de leefcultuur. Dat was de cultuur waar Abraham werd geboren. Er werden allerlei beeldjes gemaakt van goden. Er werden zelfs mensenoffers gebracht. Ook in Udda Galdea kunt u zich voorstellen wat dat straks voor Abraham betekent als de Heere zegt, neem Isaac, uw zoon, uw enige. Dat alles wordt in de Bijbel omschreven met de vreemde goden die daar werden gediend. Op een religieuze wijze. Weet u wat ze ook dachten? Dat God in een mens leefde. En daarom werd heel veel aandacht besteed aan het menselijke leven. Aan de geest van de mens en aan de ziel van de mens en aan het lichaam van de mens. Dat moest zo gezond mogelijk zijn. Want ja, dan kon die God, dan kunnen die goden ook in ons leven. En daarom maakten de ouders deze wensen voor hun kinderen openbaar in de naamgevingen. Zo heb ik allemaal gelezen. En vader Tera deed het ook. Toen hij drie zonen kreeg, gaf hij namen die helemaal pasten bij de leefcultuur van toen. En dan kom je erachter, het zou 2025 kunnen zijn. Abraham, wat betekent dat? Verheven vader. Het was een van de titels van de goden die Tera diende in zijn tempel. En waarom wilde hij dat zijn jongste zoon Abraham zou heten? Nou, hij wilde zo graag dat de ziel van Abraham een woonplaats zou worden van de goden. Hij had toen niet in de gaten dat de ziel van Abraham straks de woonplaats van een drie-enig God zal worden. Nee, dat had Thera niet in de gaten. Hij zat helemaal vast in de afgoderij. O, de ziel van Abraham, dat moet een woonplaats worden voor de goden. En daarom moest Abraham er alles aan doen om zijn ziel zuiver te houden. En dan die tweede zoon, Nahor. Dat betekent snuiven, in de betekenis van krachtig ademen. En die naam stond symbool voor de vitaliteit en de veerkracht van de geest van een mens. Ja, die moest ook gezond zijn, die geest van de mens. En vader Thera wenste dat zijn zoon er alles aan zou doen, dat die geest vitaal en helder en gezond zou blijven. Want dat zou de goden aangenaam zijn. En dan zijn oudste zoon, Haran. Dat betekent de sterke, de hoge berg. En wat wilde Thera met de naam duidelijk maken bij zijn oudste zoon? Nou, Haran, dat moest echt een sterke, vitale man worden. Een man van kracht, als een hoge berg te midden van de andere mensen. Haran, die oudste, dat moest een man zijn met een gezond en een gespierd lichaam. En daarom zou Thera zijn zoon alle ruimte geven om zoveel mogelijk te sporten en aan lichaamsverzorging te doen. Maar ach, wat is juist bij Haran niet gebleken? Hij werd als eerste weggenomen door de dood. Nog eerder dan zijn vader. Haran, die er wellicht alles aan gedaan heeft om een gezond lichaam te hebben, stierf toen hij nog niet eens oud geworden was. Het is alsof ik Psalm 39 hoor. De sterkste is enkel ijdelheid. Nou, dat was de leefwereld waar Abraham geboren werd. Is het in onze dagen anders, gemeente? Hoeveel mensen zijn er in Nederland niet afgeweken van de ware godsdienst? Hoeveel religiositeit is er in ons land? En daarbij draait ook alles niet om de gezondheid van de mens bij een groot deel van ons volk. Wat worden er dagelijks niet allerlei middelen en methoden aangeboden via de moderne media, de bladen, de billboards en de folders voor een gezond lichaam, een gezonde geest, een gezonde ziel? Wat een aandacht voor gezondheid, sport en sterk zijn, gespierd zijn, mooi zijn, knap zijn. En wat een middelen zijn er niet om je lichaam te verzorgen. Wat een centra zijn er niet voor allerlei behandelingen voor je lichaam. En dan ook al die religieus getinde cursussen die aangeboden worden. Yoga, meditation. Maar ach, waar blijft de aandacht voor die onsterfelijke ziel hier van binnen, die eens voor de God der goden moet verschijnen? Gemeente, we gaan er toch niet in mee. O jawel, het is onze roeping om voor ons lichaam, onze geest en onze ziel te zorgen. We moeten er inderdaad alles aan doen om gezond te mogen blijven. Maar als alle aandacht daarnaar uitgaat en we zijn allemaal maar bezig met ons lichaam, met sporten en van alles en nog wat, en we vergeten onze onsterfelijke ziel, weet je wat je dan doet? Afgoderij. En dan ben je net zo slecht als dat geslacht daar in Ur der Chaldeeën, met al je uitwendige godsdienst. Want echt, gemeente, waar ben je nou het meest mee bezig zo in de gang van de week? Waar ben je nou zo druk mee? Hoeveel tijd heb je in de afgelopen weken, het was herfstvakantie, hoeveel tijd heb je nou besteed aan je onsterfelijke ziel? Want het blijft waar, je ziel verloren is alles verloren, maar je ziel behouden is voor eeuwig behouden. O, wat zijn die dagen van Abraham zeer te vergelijken met de dagen van ons. Maar hoor,
God gaat door. Tole dood. De geboorten van Tera. Abram werd geboren. En Abram werd niet alleen geboren, maar op Gods tijd werd Abram wedergeboren. Er kwam een dag, door God bepaald, van eeuwigheid vastgelegd, dat hij verscheen aan die verloren zondaar Abram. Er was een dag dat de stem des Heren met kracht klonk. Ga uit uw land en uit uw maarschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte, zijn genadige roeping. Het is een wonder, gemeente. Zul je grote gedachten van de Heer hebben? Misschien zit je wel in over jezelf, over je man, je vrouw. Misschien zit je wel in over je kinderen die een andere weg gaan. Kijk eens wat daar in Udda Galdeë gebeurde. Niemand had het verwacht. Daar ging de Heer een zondaar roepen. Dat was een roeping tot bekering. Waarom deed de Heer dat? Nu, dat ligt verklaard in de naam die in onze tekst wordt gebruikt. Heere. Dat is die naam van die trouwe verbondsgod. Dat is de naam waarmee de God zich geopenbaard heeft. Ik zal zijn die ik zijn zal. O, die naam openbaart de drie enige God die van eeuwigheid gewild heeft dat zondaren zalig zullen worden. Die naam openbaart dat eeuwige verbond waarin de drie enige God besloten heeft om zijn kerk te gaan verlossen. O, die naam, Heere, Yahweh, is zo nauw verbonden met dat boek des levens, waarin al die namen van die ontelbare scharen geschreven staan. Jawel, zondaren die verloren raakten, maar die door de Heere werden geroepen tot zaligheid. En te midden van dat enorme dikke boek van God staat de naam Abraham, die afgodendienaar, die goddeloze zondaar, daar in Udda Galdeë, zijn naam stond al in het boek, geschreven met de inkt van Jezus' bloed. En wat staat er achter zijn naam? Abraham, zie, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom ben ik naar je toegekomen in Ur der Galdeën, en heb ik je getrokken met koorden van goede tierenheid. Lieve gemeente, luister eens. Wie weet het al, dat zijn naam daar ook staat? Wie heeft het ondervonden? Hij heeft mij getrokken. Hij heeft mij geroepen. Waarom? Ik heb u lief gehad. Onuitsprekelijk wonder. Zo is God. Lief gehad. Abraham is erachter gekomen in zijn leven. En het werden steeds groter wonder. En hoe meer hij mocht leren op de school van vrije genade, hoe groter wonder het voor Abraham werd. Wat de Heer Jezus later gezegd heeft tegen zijn discipelen: verblijd u veel meer dat uw namen geschreven staan in de hemelen. Wat een wonder, zeg, als de Heer persoonlijk een zondaar gaat roepen, gaat trekken, gaat bekeren, als de uitwendige roeping een inwendige roeping wordt. Of zoals ik het ergens gelezen heb, dat God zich beweegt om naar je toe te komen. Om je te redden, om je zalig te maken. Is dat geen wonder, dat God zich wil bewegen, in beweging komt om een zondaar te behouden. Dat hij zijn belofte waarmaakt. Ik zal mij ontfermen, die ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Zo is het niet, degene die wil. We willen helemaal niet. Maar God wil. Dat is het wonder. Zo is dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, die er van alles voor doet. Ook dat telt niet mee. Maar de ontfermingen van God. Heb je je daar ook wel eens over mogen verwonderen? En is het ook je hartelijke begeerte geworden om daar elke keer weer van te mogen horen? Mag het bij tijden wel eens in je hart leven als de zondag weer in het zicht komt? Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. O, die ontfermende liefde van God in Christus. Die vrije gunst die ontsproten is in zijn welbehagen. Dat is zijn verkiezende liefde. En wie daarin mag delen, die wordt geroepen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Zegt Paulus. Nou, dat heeft Abraham ervaren. Nee, in Abraham was echt niks te vinden waarom God hem zou kunnen roepen. Eerder zou de Heer deze man voor mij moeten gaan die daar zo leeft in Ur der Chaldeeën. Maar de Heer had hem lief en wilde hem niet laten liggen in zijn verlorenheid. En daarom zocht hij hem op. Reken maar, gemeente, dat Abraham daar iets van beleefd heeft toen God hem opzocht. Want ja, de Heer is wel naar Abraham toegekomen. Het staat aan het begin van onze tekst. De Heer had nu tot Abraham gezegd. Dus Abraham heeft de Heer horen spreken. Hoe is dat gegaan? Wat is de bekeringsgeschiedenis van Abraham? Nou, we vinden er eigenlijk niet zo heel veel van in onze tekst. Maar we moeten altijd weer schrift met schrift vergelijken. En dan komen we er wel achter hoe dat gegaan is. En dan wijs ik u even op Handelingen 7 vers 2 en 3. Waar Stefanus voor de Joodse raad iets zegt over de bekering van Abraham. Wat zegt hij dan? En Stefanus zeide: gij mannen broeders, hoort toe. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham nog zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde in Haran, en zeide tot hem: ga uit. Dus de Heere verscheen aan Abraham als de God der heerlijkheid. En dat woordje verscheen, dat betekent dat Abraham ook iets gezien heeft. Dus hij heeft dat gehoord en hij heeft dat gezien. Wat zag hij? De God der heerlijkheid. Wat was dat? Was dat een wolk die later de Shechina zou zijn, boven de ark? Was het een hemels licht dat Abraham omscheen? Nee, dat weten we niet precies. Maar wel is duidelijk dat Abraham een verschijning van Gods heerlijkheid gezien heeft. Daar ging iets majesteitelijks van uit. Daar ging iets heerlijks van uit. En wat zou dat nou met Abraham gedaan hebben toen God zich zo aan hem openbaarde? Nee, ik geef het u weer toe, het staat niet in onze tekst. En ik hou niet van inlegkunde, maar ik luister wel naar de schrift. U gelooft toch niet dat Abraham daar als een stok bleef staan? Ach nee, weet u wat er met Abraham gebeurde? Precies hetzelfde als met die herders in de velden van Efrata, toen de heerlijkheid des Heeren hen omscheen. Toen vreesden ze met grote vrezen. Gemeente, de God der heerlijkheid moet eens aan je verschijnen. En hij laat je heel je zondige leven zien. Hij zal je eens aan je verschijnen, te midden van je zonders bestaan. Dan kun je toch voor die grote God niet bestaan. Ik geloof echt dat Abraham op zijn knieën gevallen is. Zoals dat later in zijn levensgeschiedenis wel meer tegenkomen. Daar heeft hij diep mogen buigen voor die God der heerlijkheid. Hij zag in één ogenblik heel zijn verzondigd leven. Een zwarte, goddeloze zondaar kan niet in contact zijn met de God der heerlijkheid. Dat betekent verloren. Wie zal God zien in zijn heerlijkheid en leven? Weet u wat ik hier zie? Een zuiver kenmerk van het echte geestelijke leven in het begin. Je krijgt godskennis en zelfkennis. En het gaat samen op. Want je kan nooit je ellende verstaan als je niet weet wie God is tegen wie je gezondigd hebt. En zo kwam de Heer als de God der heerlijkheid tot Abraham. Nee, niet om hem te verderven. Totaal niet. Maar om hem leven te maken. En toen hij als de God der heerlijkheid kwam, sprak hij ook als de God der heerlijkheid. Het woord wat hij sprak drong door tot diep in de ziel van Abraham. Het was een roeping, een krachtdadige roeping tot bekering. Ga uit! Ja, en toen kwam er een breuk met zijn vorige leven. En toen trok hij heen naar dat onbekende land. De volgende keer hoop ik daar dieper op in te gaan. Maar de vraag nu aan het einde van dit onderwijs vanmorgen is dit. Is de Heer ook zo gekomen met dat krachtige woord in het besef, het is God die spreekt. De God der heerlijkheid, zijn stem hoor ik en hij spreekt met kracht. Ga uit, bekeert u. Keert u af van de zonde. Keer weder tot mij. O zondaar in ons midden, die nog steeds onbekeerd is. Waar zit je in vast? Wat is je leefwereld? Ligt je hart ook meer in de wereld dan bij de Heer en zijn dienst? Zit je misschien vast in een verslaving waar je niet uit kan komen? Zit je misschien vast in een ijver voor de Heer en zijn dienst, zonder liefde, wetties, om zo te denken dat je wat voor de Heer kan zijn? Zit je vast in een uitwendige godsdienst, in een vast stramien, zo moet het en zo alleen kan het? Leef je een dubbel leven, zondags in de kerk? En misschien vanavond of morgenavond achter je beeldscherm met de meest schunnige beelden? Waar zit je in verstrikt? In welke duisternis zit je, onbekeerde zondaar? Hoort de stem van de God der heerlijkheid. Ga uit! Ga uit! En bekeert u! En wend u naar mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Kijk, dat moet er nu gebeuren. Daar begint de Heer te werken, op een liefelijke wijze of op een krachtdadige wijze. Maar hij gaat roepen, hij gaat je trekken uit de duisternis tot het wonderbare en heerlijk licht. En dan zullen de vruchten van bekering en geloof ook zeker openbaar komen. Kijk, dat zullen we ook gaan zien in het leven van Abraham. Hij werd geroepen, wat een wonder hè. God is er nog steeds op uit om zondaren zalig te maken. En dat is genade. Onverdiende genade. Ook voor die zondaar in Ur der Chaldeeën. En die genade wil de Heere ook vandaag nog, gemeente, door zijn woord en geest verheerlijken. Waarom? Omdat hij de God der heerlijkheid is. En ook heden ten dagen blijft het waar en is het waar. Des Heeren wet, des Heeren woord, nochtans verspreid, volmaakt de glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Amen. Waarderen nog bidden en danken. Heren, wat is het een blijk van uw genade als we weten mogen krachtdadig of geleidelijk aangeroepen te zijn en een plaatsje hebben gekregen op de school van vrije genade, om daar achter te mogen komen dat ook onze naam geschreven staat in het boek des levens en dat ook die naam geschreven is met het bloed van het lam. En Heer, als we dat nog niet kennen, dan ging toch
de roepstem uit. Ga uit, bekeert u. En wilt u dat nog doen, heren, ook onder onze kinderen, jongeren en ouderen die nog onbekeerd zijn. En geeft zo uw vrucht op de prediking. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. Zegen ook het werk van de zondagsschool. En geef dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten. Om te gaan luisteren hoe de kerk van u, o Heer Jezus Christus, zo duur gekocht is vanuit de Dordtse leerregels. Zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn als één die dient? We vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 47 en daarvan het vierde vers. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. En wat er verder volgt, 47 vers 4. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Thank you.